Hoor je dat? Zo klinkt tandenpoetsen zoals je gewend bent, maar dan tot 20 keer effectiever. Philips Sonicare verbetert jouw mondhygiëne zonder je poetsroutine te hoeven aanpassen. Met Philips Sonicare poets je lichtjes mee, zoals bij een handtandenborstel. Lekker handig, toch? Ervaar zelf waarom Philips Sonicare wereldwijd het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk is. Philips Sonicare is onder andere te verkrijgen bij bol.com.
Kijk, de Jordaan. Daar ben ik geboren en getogen. De nieuwe Nederlandse musical Onze Jordaan van Diederik Ebbingen is dit najaar in de theaters te zien. Koop nu uw kaarten op onzejordaan.nl.
Hallo, vanaf de redactie van de Groene Amsterdammer is dit uw wekelijkse podcast. Ik ben Kees van der Bos. Michiel, wat hoorden we hier? Wat zongen ze?
Wil je de tekst nog even langzaam uitgesproken hebben?
Ja, ellende wenden.
Wij willen de ellende wenden. Ja. Er was toen een enorme werkloosheid, dus dat was ellende. We willen de tijd bevrijd van een honend zorgen voor morgen. Van de gezel der werkloosheid. Het moet, het kan, op voor het plan.
Op voor het plan. Dankjewel. En dat plan, dat was het Plan van de Arbeid. In 1935 is dat gepresenteerd door de SDAP, werd het gepresenteerd, denk ik, hè, Michiel?
En de NVV samen.
En de NVV samen. En de SDAP is de voorloper van de PvdA. Een plan om de crisis te bezweren. Om de arbeiders uit de greep van het opkomende fascisme te houden. En het is geschreven door een commissie onder leiding van de beroemde econoom, latere Nobelprijswinnaar, Jan Tinbergen. Maar nu is moet er een nieuw plan van de arbeid komen. Daar pleit Michiel Zonneveld deze week voor in De Groene. Het is de aftrap van een project dat u de komende weken op de site van De Groene kunt volgen. Maar nu eerst de vraag, waarom moet er een nieuw plan van de arbeid komen? Dag Michiel, welkom in de podcast.
Hallo, mag ik een heel kleine correctie doen?
Zeker.
De voorzitter van die commissie die heet Hein Vos. En dat is, wil ik nu even zeggen, omdat hij ook toevallig de schrijver is van dat lied.
Aha.
Dat hij was in zijn vrije tijd, of was hij ook nog dichter onder de naam Wispel.
En hij is later nog minister geworden.
Hij is later minister geworden. Niet heel gelukkig ministerschap, want hij werd gepest. Want ook in die tijd had je al een hele onvriendelijke cultuur in Den Haag.
Kijk, en ook bij de SDAP. Net als,
Ja, het waren ook de ChristenDemocraten, hij was homoseksueel. Dat lag in die tijd heel, heel gevoelig.
Ja. Ja, maar Jan Tinbergen had wel een belangrijke hand.
In die zin heb je helemaal gelijk. Hij was eigenlijk de grote denker en bedenker van het plan.
Goed. U hoort Michiel Zonneveld. Wij kennen elkaar al langer, Michiel, vanwege een gemeenschappelijke vriendin. Ik zeg het maar, want misschien is dat nog hoorbaar in de toon van dit gesprek. Even jou voorstellen, wie is Michiel Zonneveld? Ik doe even een voorzet, dan mag jij het verbeteren. Je hebt als journalist gewerkt voor het Parool, Vrij Nederland. Je hebt ooit de Anne Vondelingprijs gewonnen voor politieke journalistiek, voor je columns in Vrij Nederland. Je hebt een tiental boeken geschreven, onder andere een eentje met Femke Halsema over de linkse lente in 2006. Ik heb er maar eentje uitgepikt. Waar ben jij het meeste trots op, Michiel? Op welk boek?
Op welk boek?
Ja.
De boek heette Afrekenen met Peper. En het was in de tijd dat Plan Peper enorm in problemen raakte door een rapport van KPMG.
Ja.
En wij vonden eigenlijk dat hij niet zozeer dat hij onschuldig was, als wel dat hij op een hele verkeerde manier het schandaal werd onderzocht. En dat de pers daar ook een verkeerde rol in speelde. En dat is altijd gevaarlijk, andere journalisten aanvallen, want dan krijg je de wind van voren, van NRC en van AD.
Ja.
En we hebben het toch volgehouden. De afdeling van KPMG is later ook opgeheven en hebben een grote dwangsom moeten betalen. Ja. Dan zag je bij de ondernemerskamer, ging ons boek van hand tot hand. Dan dacht ik, goh, we hebben toch iets betekend. En ik vind het ook nog een heel actueel boek, omdat we heel vaak, ik ben heel erg voor onderzoeksjournalistiek, maar je hebt eigenlijk ook tegenstemmen nodig in die onderzoeksjournalistiek, omdat sommige mensen zijn zo blij met hun onthullingen dat ze er geen afstand meer van willen nemen.
Ja. Ja, nou, dan snap ik dat je er trots op bent. Want jullie waren de eerste of een van de eerste die tegen de keer ingingen. Die eigenlijk Brand Peper probeerde.
Nou ja, het was ook voor mezelf toen lastig. Want ik had natuurlijk gewoon meegeschreven van die Brand Peper, daar deugt van alles niet van. En dat was. En dan krijg je op zo'n moment wordt zo'n rapport gepresenteerd onder embargo en dan moet het binnen 3 uur in de krant en dan tik je de conclusies over. Ja. En opeens dacht je, wat hebben we nou eigenlijk? Dat weet ik eigenlijk van wat er en wat staat er eigenlijk? En toen ben ik het rapport nog eens gaan lezen. Ja. En toen dacht ik, ja, maar er staan heel veel dingen in die eigenlijk niet kloppen. En wat is er nou eigenlijk echt onderzocht? Nou ja, daar begon het mee.
Nou, echte onderzoeksjournalistiek, zou ik zeggen. Trek de microfoon nog een beetje naar je toe. Je mag iets dichterbij praten. Het plan van de arbeid uit 1935. Hoe kwam je eigenlijk bij dat oude plan van de arbeid terecht?
Ja, stom toevallig. Ik heb een oude kennis en die belde me op. En die zei, ja, mijn vader die gaat naar een seniorenwoning. Had een hele ruime woning. En een oud hoogleraar, maar ook ooit begonnen als socialist. En één deel stond van zijn één kamer stond vol met Aziatische geschiedenis, want daar was hij hoogleraar in geweest. En een ander helemaal vol met socialistische werken. Dus de kwak, de geschiedenis, de socialisten, alle werken van Wieboud. Ik werd er heel hebberig van. Maar en daar zat ook het plan van de arbeid tussen. En toen begon ik te lezen in die werkkamer. En het liep ook een beetje uit de hand, want ik zou eigenlijk met een vriend die kamer uitruimen. En na een tijdje zei, ja, je zou toch ook meehelpen en zo. Dus, maar toen kwam ik al op het idee, goh, het spreekt me aan, omdat het zo'n... Nou ja, het had zo'n optimistische toon en het had ook een soort... Ik kan niet zeggen dat het was nou prachtig geschreven, maar het had een soort daadkracht en een soort duidelijkheid die je, als ik heb heel vaak beleidsrapporten moeten lezen voor mijn werk, eigenlijk nooit terugvind.
Ja, ja. En er zat ook iets, dat optimisme wat je ook hoorde in dat lied, dat we bij het plan hoorden, want dat was het lied wat we in het begin lieten horen. Dat spreekt je ook aan, denk ik. Het soort aanpakken of zo.
Ja, nou, wij willen ellende wenden. Hè. Dat is natuurlijk, ja, het klinkt nu een beetje albollig misschien in deze tijd. Maar weet je, het valt me op. Je hebt in mijn omgeving, ik weet niet of in jullie omgeving ook zo is, je hebt zo van tegenwoordig nieuwsmeiders. Dus mensen die de krant niet eens meer willen lezen, omdat er zoveel ellendig nieuws is en zo. En, en een soort defaitisme en de milieu, nou ja, dat is nu eigenlijk toch al te laat. En ja, de ongelijkheid die zal alleen maar toenemen en... Nog even, en er is hier een burgeroorlog. En dan is het wel leuk, aansprekend om zoiets te lezen, want uiteindelijk wil je niet in pessimisme bestaan.
Ja. En waarom vond en vind je het eigenlijk een goed plan?
Nou, wat ik toen een goed plan vond, was omdat het op twee manieren de band brak. De ene is van, je had toen natuurlijk de regering Colijnen, die zei, ja, de crisis is een ziekte. Feitelijk moet het gewoon uitzieken. En als iedereen maar arm genoeg is, worden wij bedrijven vanzelf winstgevend genoeg.
En de overheid moest bezuinigen.
Ja, dat was ook nog dubbel. Op leraren werd bezuinigd en op steun werd natuurlijk. Dat was dan de uitkering heb ik bezuinigd. Niet op boeren, want daar stemden natuurlijk de ARP-kiezers en de christelijke kiezers. Dus het was wel dubbel. Maar dat
lijkt dan wel een beetje op deze tijd.
Ja, eigenlijk helemaal niks nieuws. Ja. De Colijn had ook allerlei connecties met de koninklijke olie toen. Dus nee, goed, het leek op die...
Waarom was het een goed plan?
Het brak eigenlijk met die laissez-faire politiek die er toen was, wat we tegenwoordig dan neoliberalisme noemt. Maar het brak ook met een soort socialistische heilsverwachting. We dachten, heel veel socialisten in die tijd nog, het was een beetje dubbel, van ja, het socialisme komt er eigenlijk vanzelf, want de arbeidersmassa zal groeien. En je ziet ook een soort elendung. Hè. Die mensen worden steeds meer uitgebuit. Het werk wordt steeds minder aantrekkelijk. En
Karl
er komt
Marx.
Een moment, ja, er komt een moment dat ze het niet meer pikken. En dan valt de bal aan ons. En dan is het socialisatie het enige alternatief. Ja. En dat gebeurde niet.
Het alleen scenario van het Communistisch Manifest.
Ja, dat ja.
Van Marx en Engels.
Ja, dat en dat was wel dubbel. Hè, want sommige mensen waren echt wel bezig met hervorming. Maar het was toch een gedachte die steeds die leefde. Mm-hmm. En wat je toen overal in de wereld zag, en dus ook in Nederland. Van nee, je hebt in deze tijd moet je samen het kapitalisme eigenlijk zo hervormen dat het betere uitkomsten heeft. Dat kan misschien wel tot socialisme leiden, maar we moeten nu een programma hebben. En dat lag dan aan grote werken, investeren, iets doen aan de conjunctuur, de banken, regels opleggen. Nou, dat soort ideeën die nog steeds heel actueel zijn, werden toen bedacht. En het leuke van 1935 was, toen was Keynes nog niet uit. Dat dan zijn grote meesterwerk kwam in 1936. Maar ze kenden dat werk al. Ze dachten ook erg vooruit. En eigenlijk waren ze verder dan de meeste economen die nog heel erg zaten in de klassieke economie.
En Keynes is John Maynard Keynes, de grote Britse econoom. Die staat voor overheidsuitgaven.
Ja,
stimuleren van de economie.
Ja, dat niet. Het beheersen van de economie. Dus hij, dus het moment dat het heel goed gaat met de economie, moet je het juist afremmen. Maar door belasting juist te verhogen en weer te verlagen en uitgaven te doen als het heel slecht ging.
Ja. Maar en wat eigenlijk overeenkomt ook met de tijd nu is dat de ellende vergroot wordt in de wereld, ook in Nederland. De ongelijkheid wordt groter. Er is een steeds duidelijker aanwijzbare groep mensen die op allerlei manieren niet meedoen, niet meekomen. Door de energiecrisis wordt dat ook nog, begint het nu ook de middenklasse te raken. Dat is één, maar je ziet tegelijkertijd dat linkse partijen er eigenlijk niet van profiteren.
Nou, dat is eigenlijk ook niet zo anders dan in 1935. Nee, want nee. In 19 jaar daarvoor had SDP eigenlijk gerekend op een grote verkiezingswinst en verloren 2 zetels. En ze zagen toen ook, had je het overal, had je van die politici opkwamen die een beetje als Mussolini uitzagen met van die koppels. Nou ja, 1935 is ook het jaar van de oprichting van de NSB. Dus waar ze toen heel erg bang voor waren, wij worden rechts ingehaald en zelfs ook links ingehaald. Want de communisten die hadden het ook een zekere aantrekkingskracht. En dat had ook te maken met het feit dat ze toen nog konden volhouden. Nou, wij hebben die 5-jaren-plannen in Moskou. Er wordt enorm geïndustrialiseerd. En daar zie je tenminste dat er wat gebeurt. Daar hebben ze die werkloosheid niet. Het lag allemaal wat genuanceerder, laten we het zo zeggen.
Ja.
Maar in 1935 had dat toch bij veel arbeiders een aantrekkingskracht.
Ja.
En omgekeerd. Ja, in Duitsland, de eerste jaren, dacht men in Nederland helemaal, dat zijn we misschien, willen we een beetje vergeten, niet zo kritisch over wat er in Duitsland werd gebeurd. Want er was voor het eerst in een week vakantie voor de arbeiders, de werkloosheid leek allemaal terug te lopen. En het veel aan infrastructuur gedaan, die beroemde snelwegen. En,
wapenindustrie,
Italië hetzelfde verhaal. Dus er was echt een soort dynamiek zat juist bij die autoritaire regimes.
En dat vind ik wel intrigerend, daar wil ik even op doorgaan, dat je dus... Je zou verwachten dat de belangen van arme mensen en uitgesloten mensen liggen bij linkse partijen. Maar zij denken ze er anders over.
Maar het is ook middenklasse. Dus als je nou terugkijkt naar die tijd, was het in Duitsland was juist mensen die wat beter hadden, had die NSDAP een aantrekkingskracht, omdat die het meest bang waren dingen te verliezen.
Ja.
Dus kozen daarvoor. Ik denk niet dat in Nederland ook de allerarmste mensen zich van een autoritair zijn. Het zijn juist mensen die net iets beter hebben. Het is een wat genuanceerde beeld wat dat betreft.
Ja. Maar in elk geval zie je een grote opkomst van radicaal rechtse partijen ook op dit moment.
Ja, zeker. Het is onvoorstelbaar dat als ik 3 jaar geleden had gezegd van... Goh, we hebben in Zweden een minderheidsregering waar een ex-nazi-partij een gedoogpartner is. Ja. We hebben iemand die... premier is van een van de grootste economieën
Italië.
In Italië, die wat neo-fascistische partij behoorde. Ja, dat gaat toch wel heel hard.
Ja, ja. En er was dus een groep binnen de SDAP en de NVV, de vakbond toen, die wilde eigenlijk uit hun bubbel treden, als het ware. Dat woord bubbel bestond toen nog niet.
Ja.
Maar de bubbel zelf wel, hè, want dat was nog veel meer dan nu misschien wel. Hè. De katholieken waren katholieken, lazen katholieke bladen en de protestanten en de liberalen hadden ook hun eigen media.
En er kwam nog iets bij dat zij ook uit die bubbel van het proletariaat, hè, dat woord, ze richten zich op het proletariaat. En als je nou naar het plan van de arbeid, dan wordt het woord niet genoemd. Dan hebben ze het over de hoofdarbeiders, de agrariër, de middenstanders. Dus, en het is ook wat die extreemrechtse partijen hadden juist op dat soort groepen best een aantrekkingskracht. En zij spreken die ook aan van wij willen voor alle werkenden zijn.
Ja.
Dus een partij van iedereen die met werk zijn, met arbeid zijn leven verdient.
Ja. Dus ook in hun woordgebruik probeerden ze breed te zijn. Ook de confessionele aan te spreken, bijvoorbeeld.
Ja, weinig schelden, scheldkanonades.
Ja, ja. Ja. Oké, nou, dat is het oude plan van de arbeid. Maar dat, met alle respect, is...
best lang geleden.
is best lang geleden. Het ziet er trouwens heel mooi uit. In de Groene staat ook zo'n afbeelding van de voorkant van het plan van de arbeid. Dan zie je een...
Ja, zo'n poster, klopt. Ja. En is ook ze hebben verschillende posters gehad. Ze hebben ook, wat ik ook heel mooi vond, was gewoon heel strakke letters, rode letters. Plan van heel modern eigenlijk. Gewoon omdat het nu inmiddels weer een soort retro weer terugkomt.
Ja, dat vind je nu weer mooi.
Ja.
Goed, maar waarom moet er nu een nieuw plan van de arbeid komen?
Nou, we hadden het er net al over. Dit is toch een soort... kijk, ik schrijf over dat ik een verlangen heb naar het plan. Want ik wil eigenlijk met de lezers van de Groene gaan onderzoeken of het ook echt kan.
Ja.
Maar ik verlang ernaar omdat ik zeg van... Ja, ik heb zelf ook zoiets van af en toe word je door een soort... Het gaat alleen maar slechter en er is geen alternatief. En er zijn natuurlijk al heel veel plannen, maar ik vind dat ze allemaal zo weinig scherpte hebben. Het is van alles wat. Hè? Dus als je nou naar elke dag is er wel een plan in de krant, maar het heeft geen samenhang. Dus gewoon, zou je niet een plan met samenhang moeten hebben? En zou je niet ook een poging moeten wagen om door de politieke tegenstellingen waar we nu mee te maken hebben, heen te breken? Omdat, ik vind de politiek op dit moment tamelijk inert.
Ja. Dus
aan de ene kant de ellende wenden,
ja.
Dat spreekt je aan.
Ja.
Maar aan de andere kant ook het doorbreken van bubbels, van politieke
bubbels, scheidslijnen. Ja. Maar het allerbelangrijkste is dat je een samenhangend plan hebt. Want als je nou kijkt naar, je had het net over de Partij van de Arbeid en ze hebben ze... Kijk, eigenlijk was het... En dan wordt, ze hebben het natuurlijk weer ingeleverd. Nou, dat was kritiek die in die tijd ook was. Of ze hebben te veel compromissen gesloten. En nu is het weer D66 en of de VVD die de kritiek krijgt. Maar meestal gaan die regeringen in zonder het samenhangend plan. Ze hebben wel een partijprogramma, maar het is eigenlijk meer een waslijstje. Maar niet nagedacht van, goh, welke problemen hebben wij te maken? Hoezeer hangen die problemen samen? En hoe kunnen we die problemen in hun samenhang dus ook oplossen?
Mm-hmm. En waarom denk je dan niet, als je zo praat, dan denk ik, dat kan je ook binnen een politieke partij proberen te verwezenlijken, dat ze een beter samenhangender partijprogramma schrijven.
Nou, er zijn twee problemen die je dan hebt. Eén, een hele kleine praktisch probleem, dat al die partijen vastzitten in hun verleden. Dus ik heb ook eens een keer een Partij van de Arbeid mogen helpen met het schrijven van een boek. En dan merkte je dat hij heel veel moeite had met het afstand nemen van het beleid dat hij genomen had. Maar dat maakt het ook wel heel moeilijk om een scherpe analyse te maken.
Ja.
En dat snap ik wel, maar het belangrijkste probleem was er toen ook al. Kijk, want ik schrijf natuurlijk heel erg van, ik verlang naar dat oude plan van de arbeid. Maar mm-hmm. Het is voor een deel mislukt in die zin dat zij hoopten katholieke arbeiders aan te spreken en christelijke. En dat is natuurlijk... Dat is in heel beperkte mate gelukt.
Ja.
En waarom was dat? Omdat zo gauw een politieke partij met zo'n plan komt, andere partijen, zo werkt politiek nou eenmaal, zich daar tegen keren. Dus in die zin zou je eigenlijk los moeten, zou het dit keer los van die politieke partijen geschreven moeten worden.
En waar moet het dan vandaan komen?
Nou, er zijn een aantal organisaties die zeggen, ik vind bijvoorbeeld de vakbeweging, die is in het defensief in heel veel opzichten. Die zou wel een verbreding kunnen gebruiken. Het is nog altijd groot, hè? 1,5 miljoen mensen zijn lid van de vakbeweging.
En ze zijn weer een beetje booming, las ik vorige week in de Groene.
Ja, dus zou ik wel op gaan onderzoeken de tijd van, goh, zouden zij niet een rol kunnen spelen? En dan zou ik een hele logische coalitie vinden met de milieubeweging. Miljoenen leden, mm-hmm. Heel veel mensen. Allemaal verschillende ideeën eigenlijk. Mm-hmm. Die zouden een tweede partij kunnen zijn. En je hebt ook mensen die zich bezighouden met burgerbewegingen, burgerberaden en met vernieuwing van de democratie. Nou, als die elkaar zouden kunnen vinden in een nieuw plan van de arbeid en die het initiatief zouden nemen, zou het heel krachtig zijn. En die zouden een appel aan de politiek als geheel kunnen doen.
Mm-hmm.
En dan kan je zien wat er van komt. Want het is een ander idee. Want kijk, waarom is het plan van de arbeid uiteindelijk succes geworden? Waarom is er zoveel uitgevoerd? Niet op de manier dat zij het zelf bedacht hebben. Dat is dat traditionele manier... Ik dacht eigenlijk altijd tot voor kort zelfs ook zo, dus ik kan het niemand verwijten. Van je hebt een politieke partij, die maakt een programma en dan halen ze een enorme overwinning. En met die overwinning krijg je dan krediet om een programma uit te voeren.
Ja.
Nou, als je nou kijkt naar de versplintering, het is een weg. Dat duurt, we zijn tegen die tijd de aarde al lang verdwenen als je dat zo in Nederlandse politiek voor elkaar hebben. Maar wat je in die tijd zag, op een gegeven moment was het... Je kunt ook ideeën formuleren en ideeën versterken en er steeds meer aandacht voor krijgen. En dan zie je dat op een gegeven moment de tijd rijp wordt voor die ideeën.
Mm-hmm.
En, is dat, en zoals dat eigenlijk na de Tweede Wereldoorlog ook gebeurd is, zag iedereen wat de chaos van de crisis toch ervoor heeft. Hoe belangrijk het is om een aantal dingen te reguleren. En toen is men eigenlijk van links tot rechts, werden veel ideeën die in het plan van de arbeid stond, vatbaar.
Ja, dat is wel grappig, dat schrijf je ook. Hè? Dus aan de ene kant was het geen succes. Politieke partijen zeiden niet, we gaan het uitvoeren.
Nee.
Maar als je kijkt naar wat er is gebeurd, dan zijn heel veel dingen die in dat plan stonden wel gebeurd.
Ja, nou ja, je zag dan ook, dat zou je ook nu krijgen, dat zo gauw GroenLinks de Partij van de Arbeid zouden overnemen, die gaan er iets geks mee doen. Want die gaan dan, net als toen gingen ze, aan de ene kant zeiden ze een appel aan alle arbeiders, maar het tweede lied was altijd al de internationale. De staat, verdrukt de wet, is logisch. Terwijl dat hele plan vol staat met allemaal ideeën die de staat moet doen. Dus dat klopte al niet. Dus
ja.
Mensen zitten vaak te veel, volgens mij zijn we ook, want iedereen zei alles is aan het veranderen. Maar ik denk dat misschien ook wel aan de vooravond staat dat het bestaande politieke nadenken in links en rechts, op de manier dat we het nu doen, dat aan het moet gaan veranderen.
Ja.
Maar goed, dat is iets voor heel lange termijn. Belangrijk is dat je nadenkt over zo'n plan. Wat zou het kunnen inhouden? Wat zou het voor perspectief voor ons kunnen bieden?
Ja. En wat jou betreft moet het voortkomen uit bewegingen. Uit de vakbeweging.
Nou, als ik dat denk, hè, dan denk ik, ja, daar zitten wel... toen was het zo dat er een initiatief werd genomen en een commissie. Nou, als je het zo... Dat zou wel een vorm kunnen zijn waar ik me dat... dat je me kan voorstellen.
Ja.
Of mensen uit de achterban die dat gaan doen natuurlijk.
Ja, en als er een commissie zou komen, dan zitten daar niet vooraanstaande politici in wat jou betreft, maar dan zitten daar mensen van de vakbond, mensen van de milieubeweging, mensen van de
niet eens top, maar slimme mensen eigenlijk. Ja. Hè? Dus die, en dat gaat erom uiteindelijk dat dat ondersteund wordt in een breed plan. Ja.
Waarom noem je het plan van de arbeid? Want kijk, toen was er grote werkloosheid, dus dat was een logische reden om het zo te noemen. De mensen moesten werk krijgen, maar nou, dat is nu niet het probleem.
Nou, ik speelde in samenwerking met Groene Amsterdam het idee om het groene plan van de arbeid te noemen. een belangrijke reden is dat ik denk dat als je dingen wil veranderen, dat arbeid altijd de sleutel is. En misschien is wel het denken van de afgelopen tijd dat je dacht, nee, altijd is kapitaal de sleutel of financieel rendement de sleutel. Maar als je werkelijk wil dat je de wereld vormgeeft, of je op een betere manier juist omgaat met de natuur, dan is arbeid daar de grote sleutel. Daarom vind ik het nog steeds een heel erg relevant begrip.
Ja.
En arbeid is ook onder druk komen te staan de afgelopen periode. Ja. Op een andere manier dan toen, want toen had je werkloosheid. Maar nu zie je dat bijvoorbeeld de inkomens zijn achtergebleven bij de winsten. Zijn heel veel mensen die feitelijk uitgesloten zijn van het arbeidsproces. Ontzettend veel, de kwaliteit van werk, daar is veel over te zeggen. Daar is ook nog een enorme sprong te winnen als straks die technologie doorgaat. Mm-hmm. Dus dit blijft het. Ik denk dat een van de belangrijkste onderwerpen is. Ik merk ook dat je ziet ook wel maatschappelijk dat het wel herontdekt wordt, het belang van arbeid. Ja. Terwijl een tijdje geleden was je eigenlijk een sukkel als je werkte, kon je veel beter een Porsche voor de deur hebben en een finance in geld investeren.
Werken is voor de domme.
Ja.
Ja, het is wel grappig. Dus het is wel, arbeid is belangrijk, maar het is anders dan toen in de jaren 30. Toen was het meer van, we moeten een baan hebben of de mensen.
Bestaanszekerheid, ze hadden maar één onderwerp. Dat maakte wel aantrekkelijk. Hè? Ze hadden toen van, bestaanszekerheid bij een redelijk levenspeil, dat was het doel.
Ja.
En dat was logisch dat je dat met werk voor elkaar kreeg.
Ja.
Daar hoefde je niet tijd niet over te praten. Hele oude socialisten waren sowieso tegen arbeidsloos inkomen. Dus ook geld uit rente en zo, daar waren ze tegen.
Mm-hmm. Ja, en nu is het dus meer arbeid als, als zingeving? Als...
Nou ja, als je kijkt naar wat waarde van arbeid is, dat blijft natuurlijk dat je geld wil verdienen daarmee.
Mm-hmm.
Maar het is ook hoe je... hoe je de wereld om je heen vormgeeft, hoe wij met z'n allen de wereld van elkaar vormgeven, dat je daar ook echt bewust van zijn dat het door arbeid gebeurt. Het gaat over hoe je sociale relaties ontwikkelt, wie je bent. Dat zijn allemaal hele belangrijke dingen.
Ja, ja. En toen ik jouw plan zo, of jouw voorstel voor een plan zo las, zag ik nog een ander gevaar. Dus dat je het uit de politieke hoek wil halen, dat snap ik wel. Je wil net als toen eigenlijk politieke grenzen overschrijden. Je wil echt de problemen centraal stellen en niet de politieke oplossingen, zeg ik maar even. Maar het gevaar ligt dan op de loer van, ik zeg maar, D66-politiek, dat je heel technocratisch naar problemen gaat kijken. Dat je geen... Kijk, een politiek partij doet dat vanuit hun visie. Maar als je alleen...
Ja, het grappige is, maar ik denk juist dat je dat voorkomt, of dat je dat... Dat eigenlijk geen probleem is, omdat wat er centraal moet staan is economische machtsverhoudingen. En dat is per definitie politiek.
Ja.
Dus het is alleen zo dat je die vraag van hoe je de economische machtsverhoudingen dan dus moet veranderen, dat je die centraal stelt.
Ja.
En dan pas gaat nadenken van wat zijn dan de politieke middelen. Dus weet je moet van A naar B en moet je dan nog steeds met die oude auto heen? Of kan je daar veel beter met een hoge snelheidslijn heen gaan?
Maar er zijn natuurlijk ook gewoon, de VVD zal zeggen, waarom wil je de bestaande politieke orde veranderen?
Ja, dus, maar dat is hetzelfde als toen. Dat betekent dat op een gegeven moment ontstaan er weer nieuwe politieke tegenstellingen. Hm. Er zijn mensen in de VVD die trouwens wel degelijk vinden dat die dat moet veranderen. Want je merkt dat zelfs in de VVD heel veel moeite is met dat bijvoorbeeld de financiële sector zo groot wordt. Hm. En heel veel van hun achterban zijn kleine ondernemers. Als je een kleine ondernemer bent in Nederland, dan betaal je 5 keer zoveel rente bij de bank als Google. De winkelier om de hoek, die is daardoor kansloos tegen een bedrijf met heel veel geleend geld huis en huis bezorgd. Ja. Dat zijn vraagstukken waar, als het goed is, ook VVD zich enorm druk over maakt. Doen ze eigenlijk ook. En je ziet ook, daarom zijn iedereen zegt van ze zijn niet meer traditioneel rechts.
Nee.
Maar het probleem is dat hun traditioneel rechts niet meer werkt. Hè, zij merken gewoon dat ze, als ze hun eigen achterban willen, dat de manier van denken dat alleen maar financiële markten vrijmaakt, niet meer hun mensen niet meer helpt.
Nee, je zou kunnen zeggen, in die zin heb je met je plan, of plan voor een plan, heb je de tijdgeest mee.
Het grappige is, dat is wel een verschil met 2017, toen ik het idee voor het eerst had. En nu enorm veel veranderd, maar ook over de rol van de staat. Dat was toen, moest je daar nog over discussiëren. Maar door de oorlog in Oekraïne en door de COVID-crisis heel erg duidelijk dat je een sterke overheid nodig hebt voor dat soort crisissituaties. Ja. En dat ordening nodig is, hoef je het eigenlijk niet eens meer over te hebben.
Nee. Nee. Oké, nou, praktisch. Nu staat er dit mooie artikel in De Groene deze week. Ook mooi met die geschiedenis die we net bespraken en het perspectief wat je biedt. Je gaat daar nu 10 weken voor De Groene online mee aan de slag. Wat ga je doen?
Ja, ongeveer 10 afleveringen. Af en toe mogen mensen even nadenken en dan komt een week later het artikel. Wat ik wil doen is echt een feuilleton maken. Dus dat betekent dat je van de ene vraag naar de andere vraag gaat. Nou, de eerste wil ik wel verklappen. Dan praat ik met Aniek Monen, die is van de Jonge Klimaatbeweging. En die hebben een groot plan over om Nederland binnen 20 jaar, geloof ik, totaal duurzaam te maken.
De Jongere Klimaatbeweging.
Ja, het zijn ongeveer 60 organisaties. Ze pochen dat ze 1,5 miljoen jongeren, maar in ieder geval heel veel. Dus ja. En ik zag, ik vond het leuk wat ze hadden. En ze hadden ook al helemaal uitgetekend. Er zijn wel meer van die, dat heeft trouwens Groen ook gedaan, van hoe Nederland er over een heleboel tijd uitziet met windmolens hier en watergetijden en duurzame landbouw. En ook heel veel gaat over een andere manier van leven. En toen dacht ik, het is wel leuk om haar in gesprek te brengen met Jan Pronk. Jan Pronk is namelijk een leerling van Jan Timberg, het schrijver van het plan. Hij heeft zelf ook in 1982 nog geprobeerd met toen Wim Kok en Joop den Uyl en Jan Timberg een nieuw wereldplan van de arbeid te schrijven. En ik wil ze eigenlijk hebben over, is het van deze tijd en in welke mate nog steeds om zulke grote ambities te hebben en echt 40 jaar vooruit te durven denken. Want heel lang is dat zo van, dat kan helemaal niet. En het is toch eigenlijk wel weer een beetje plannen.
Ja.
Het heet ook plan van de arbeid, dus logisch dat daar plannen uitvoert. Dus dat is het eerste gesprek wat ik wil voeren. En dan leidt dat ongetwijfeld tot allerlei vervolgvragen.
En is dat een gesprek van Jan Pronk en de Jongere Klimaatbeweging? Of ga je ze ieder apart spreken?
Nee, breng ze bij elkaar. Ze wonen toevallig al bij in Den Haag, dus dat scheelt dan.
Ja.
En in het feuilleton beschrijf ik het gesprek. Het wordt dus niet een vraaggesprek, maar ik beschrijf het gesprek. Ja. En dan leidt het eigenlijk tot een vervolgvraag.
Ja.
Nou, er zijn er heel veel die je zich kunt bedenken.
Ja. Mensen kunnen zich ook aanmelden als ze met jou willen praten.
Jazeker. En ik wil ook heel graag suggesties horen van... Ben je nou helemaal gek geworden? Of hier moet je ook eens aan denken.
Podcast@groene.nl. Ik zal vast 1 keer ons adres noemen. Wij sturen die mails natuurlijk naar jou door. Maar dat is dus, spannend. Dat gaat gebeuren. Waar hoop je over 10 afleveringen aan te komen?
Wat ik hoop is eigenlijk dat je een goed beeld hebt van wat zouden nou de bestanddelen kunnen zijn van zo'n plan van de arbeid. En mijn laatste stuk gaat dan, dan zal ik voor ons zeggen, prachtig die bestanddelen, maar er moet nog iets meer gebeuren. En dan kom je natuurlijk van, hoe schrijf je dan? En wie moet het dan schrijven?
Ja.
En waar moet je op letten als je schrijft? Ja. En daar probeer ik ook al stiekem af te tappen bij de gesprekken die ik voer.
Ja.
Want dat is natuurlijk ook zo, er zijn natuurlijk best wel veel plannen. Elke keer is het zo, het zijn allemaal losse plannen.
Ja.
Je hebt ook van die prachtige boeken, laatst ook weer van, Greta Thunberg, die heeft dan 100 wetenschappers gevraagd.
Greta Thunberg, natuurlijk.
Heeft 100 wetenschappers gevraagd om hun visie te hebben. En dat zijn prachtige visies.
Ja.
Ik denk, maar weet je, het kunst is dat je aan tafel gaat zitten en het bij elkaar voegt.
Ja.
Dat zie je zelf ook met het wonen. Dat de jong die wil 800.000 woningen bouwen.
Ja.
Nou, dat lukt dan niet. Maar het probleem is, als je het woningprobleem wil oplossen, dan moet je eigenlijk ook kijken naar... wat is dan de invloed van banken? Ja. Hoe functioneren gemeentes? Hoe functioneert de overheid? Wat doe je met projectontwikkelaars? Wat doe je met bezit van grond bijvoorbeeld?
Ja.
En pas in die samenhang... hoe regel je dan eigenlijk dat wonen en werken wel of niet gescheiden zijn?
Ja.
En pas in die samenhang kan je problemen oplossen. Daarom is het ook zo razend ingewikkeld. En daarom moet ook altijd een integraal plan. Maar dat kan alleen maar als je om de tafel gaat zitten.
Ja. Ambitieus?
maar
dat is,
maar die bestanddelen is op zich nog. Het eindigt natuurlijk in een oproep om het te doen.
Ja. Eindigt het als het goed is over 10 afleveringen met een commissie? Dat er een commissie samengesteld gaat worden?
Nou, ik zou eigenlijk willen dat ik de bal dan leg bij de vakbeweging en de milieubewegingen.
Dat anderen die commissie maar gaan vormen, bedoel je?
Ja, het zou toch raar zijn als ik zelf die commissie ging. Ik zeg, op een gegeven moment, ik blijf... Kijk, ik wil onderzoeken of het kan, maar dan houdt ook je... Dan moet je eigenlijk, als journalist, moet je op een gegeven moment een keer ophouden. Hè?
Dus,
kan moeilijk zelf op een op museumplein gaan staan en dat lied gaan zingen.
Ja. Nou ja, dat is ook nog wel een dingetje, maar we naar het eind van het gesprek. Maar laat ik dat als laatste nog aan de orde stellen. Dat is wel grappig. Je steekt wel ook je nek uit als journalist. Het is normaal ben je als journalist onderzoek. Zoek je dingen, beschrijf je dingen. Ja, dit heeft van allebei iets. Je onderzoekt iets, maar je doet het ook vanuit een visie.
Nou ja, de visie is dat ik, laten we zeggen, ik doe het wel vanuit het verlangen. Hè? Dus het is in die zin dat ik zeg van, goh, ik zou het graag willen. Mm-hmm. En als elke journalist heel eerlijk is, dan heb je dat altijd. Je hebt altijd iets in je. Dus dat, de kaart die ik op tafel gooi is, ik verlang wel naar zo'n plan.
Ja.
Ik weet niet of het kan, helemaal zeker.
Ja.
En dat wil ik graag onderzoeken.
Ja.
En ik wil de vraag hoe je dat dan schrijft ook graag aan een ander overlaat.
Michiel, we gaan het samen met jou lezen in elk geval, wat het onderzoek te leiden. Mag ik je alvast veel succes wensen. En bedankt voor dit
Dankjewel.
Gesprek.
Dankjewel, leuk.
Verder in deze groene, een profiel van de biologe en schrijfster Donna Haraway. Volgens deze koningin van de deconstructie en reconstructie kunnen we de wereld op het nippertje nog redden. Maar dan moeten we nu wel beginnen met het opbouwen van die nieuwe wereld. En ook een achtergrondverhaal over de Koerdische stad Kobani, waar 10 jaar geleden IS voor het eerst verslagen werd. De stad is weer opgebouwd, de mensen leven weer hun leven, maar de dreiging is nu een Turkse inval en die is steeds nadrukkelijker aanwezig. Dan is er nog een huishoudelijke mededeling. Een avond, maandagavond 19 december, worden er in Pakhuis de Zwijger 3 live podcasts voor de Groene Amsterdammer opgenomen. De eerste is met een aantal groene redacteuren over ontwikkelingen in dit jaar 2022 die ons inspireerden. Zo is daar Evert de Vos over de revival van de vakbeweging, Irene van der Linden over de succes van de kleinschalige opvang van vluchtelingen en Jaap Tielbeke over de zee als rechtspersoon. Dat is de eerste podcast. Dan zal de Groene Buitenland podcast worden opgenomen met Rutger van der Hoeven, Casper Thomas en Laila Frank over de Amerikaanse midtermverkiezingen en over sterke mannen die toch niet zo sterk bleken te zijn afgelopen jaar. En tot slot interview ik Marjan Slob over hoogbouw met hout. Ook een idee waar we blij van kunnen worden. Aanvang 20 uur, toegang gratis, wel aanmelden op dezwijger.nl/agenda. En die website zullen we ook vermelden in de tekst bij deze podcast. Wat kunt u nog meer? U kunt reageren op het plan van Michiel of op deze podcast. Het adres is podcast@groene.nl. Volgende week zijn we er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws in deze podcast van De Groene Amsterdammer, die deze week werd gemaakt door Merve Eusdemier en Kees van der Bos. De muziek is de tune voor N. Nee, de muziek is niet de tune voor N van Paul van Kemenade. De muziek is Stem des Volks, die het lied van het Plan van de Arbeid nog een keer helemaal voor u zingt. Tot volgende week.